deze week, de aanleiding is natuurlijk dus het bericht deze week dat de luchthaven van Deurne, hoeveel was het, 276.311 passagiers heeft versast. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. En ik geloof dat, was het nu 2013 of 2014, ik geloof op een bepaald moment waren er maar 140.000, dus dat is bijna een verdubbeling in een paar jaar. Dus het gaat goed met de luchthaven. Jullie zijn van het burgerplatform, hebben die liever niet dicht, maar jullie stellen, ja, wat is de respons daarop eigenlijk?
De respons is tweeërlei. Enerzijds, wij volgen natuurlijk die cijfers maand na maand op de voet. Enerzijds ziet men dat in de cijfers van 2016 twee pieken in zitten, maart en april. En dat heeft alles te maken met het eenmalig doorschuiven van passagiers van vluchten van Zaventem, omwille van de trieste gebeurtenis van de aanslag natuurlijk in Zaventem, naar Deurne. Dat is een dikke 20.000 passagiers. Als je die van het totaal aftrekt, dan kom je gewoon op 250 en dat zijn de cijfers van 2090. Maar er is wat merkwaardiger aan de hand. De cijfers zijn op het allerlaatste ogenblik door de luchthaven zelf opgesmukt. Zij publiceren maandelijks de cijfers en tot en met oktober spraken we van 250.000 en dan plots was het nu 276, het verschil van 26.000 passagiers in een decembermaand. Dat is nog nooit gebeurd, daarover ondervraagd.
Omdat december een kalme maand is en die 25.000 zou dan meer dan het gemiddelde over heel het jaar geweest zijn.
Zo is dat. Ja. En meer dan het, ik zeg het net, wij houden die historische cijfers bij. Dat cijfer is in de lange geschiedenis van de luchthaven nooit gerealiseerd. Dus er klopte ergens iets niet. Verschillende mensen hebben de luchthaven daarover aangesproken. Wat gebeurde er? Plots werden alle cijfers vanaf april, ook op hun website, opnieuw aangepast. Dus twee zaken. Oftewel waren de cijfers fout, oftewel heeft men ze op het laatste opgesmukt. In het eerste geval getuigt dat van incompetentie. In het tweede geval, ik durf het bijna niet zeggen, over volksverlakkerij, ja, zelfs schriftvervalsingen. Mm-hmm. Dus in beide gevallen vragen wij, er moet iemand die cijfers in doog houden. Men kan zomaar niet de luchthaven laten cijfers publiceren naarmate het ten goed uitkomt. Met andere woorden, de geloofwaardigheid van dat cijfer is voor ons niet meer wat het was.
Mm-hmm. Hebben jullie al de luchthaven daar zelf over gecontacteerd?
Wij hebben de luchthaven daar niet zelf over gecontacteerd, maar de luchthaven is bij monden van verschillende persmensen gecontacteerd van oho, hoe zit dat? Wij horen daar van een platform, een burgerplatform, dat uw cijfers niet kloppen. Leg dat eens uit. En daar is dan uitgekomen, ja, het zit hem in de leerlingpiloten van de trainingvluchten. Kom.
Leerlingpiloten van de trainingvluchten, ja, die dan niet meegeteld of te veel.
Te weinig zouden geteld zijn. Dus daar halen ze hun record mee met dus de leerlingpiloten van de trainingvluchten, met andere woorden.
Ja, die zouden ze de vorige jaren dan wel meegeteld hebben en vergeten geweest.
Die zouden ze wel meegeteld hebben, maar van april zou daar een foutje gebeurd zijn.
Ja.
Nu ik zit meneer Bulus, de directeur van de luchthaven.
Ja. Dus dus al die passagiers of die personen, hun aantallen zijn bijgesteld geweest, waardoor dat we dan uiteindelijk toch aan die 276.000, zonder dat we dus in december er 25.000 hadden, maar hoeveel was het, 17.000 of zoiets?
Maar onze fundamentele kritiek is, oké, die cijfers zijn wat ze zijn, maar structureel, daar zitten daar dus 23.000 eenmalige vliegen gevangen. Ja. Doe die eraf, dan zitten we terug aan 1990. Plus, na april,
ik bedoel,
mei,
1990, het jaartal, aan het niveau van 1990.
Het niveau van de jaren 1990. Ja. Dus maximum hebben ze toen 250.000 gehaald. En de hele doelstelling, en dat is wat wij ook aanklagen ten gronde, de hele doelstelling van die privatisering was net, nu gaan we een professional aan het hoofd van de luchthaven zetten, die gaat nu alles veranderen. Wel, na april, mei of maart, april, mei, zien we dat de cijfers dalen structureel, maand na maand, ten opzichte van vorig jaar. Dus het stroovuurtje wat die privatisering veroorzaakt heeft, is voor ons uitgedoofd.
Ja, eventjes ervan uitgaan dat de cijfers die ze dan uiteindelijk nu gepubliceerd hebben, voorlopig finaal, hè? Ja. Van december enzovoort, van het jaar wel correct zijn, dan ziet u inderdaad dat vanaf juli de cijfers iets lager liggen dan vorig jaar.
Helemaal.
Ja. Anderzijds, wat ik wel eigenaardig vind, dat de cijfers van januari en februari veel hoger liggen dan vorig jaar. Je kunt dus, ja, maart, april, oké, mei.
Klopt. En dat brengt mij bij het tweede. Bij de privatisering is er ook iets fundamenteels gebeurd. Vroeger was de profilering van de luchthaven, wij zijn een zakenluchthaven. Wij zijn een luchthaven nodig voor de Antwerpse bedrijfswereld, voor de haven. Wij moeten een zakenluchthaven hebben. De nieuwe Vlaamse regering heeft in 2014 gezegd, ja, maar we gaan er ook een toeristische luchthaven van maken. De uitbater, Aegis, heeft vanaf 2015 Jet Airfly, ondertussen TUI, aangetrokken om met toeristische vluchten te beginnen. Dus daar zie je in 2015, april, dat er plots een stijging is, omdat die nieuwe toeristische vluchten gekomen zijn. En die zijn nu in 2016 voortgelopen. Dus als je de cijfers januari tot en met maart of tot en met februari vergelijkt 2016 ten opzichte van 2015, ja, dan is er een stijging omdat er nu toeristische vluchten zijn die er vroeger niet waren.
En anderzijds, is de daling misschien dan later het jaar een gevolg van het faillissement van de VLM?
VLM was zakenvluchten en VLM die deden vluchten naar Southampton, naar Hamburg met een bezettingsgraad van 10-20%. Dat zijn vliegtuigen van 50 zitjes. Wij zijn dikwijls gaan tellen. Wij hebben onze tellers daar zitten. Daar zat 10-15 man op maximum maximorum. Dus VLM was goed voor 11.000 passagiers in het jaar. Het is niet het faillissement van VLM dat de knak gegeven heeft aan de luchthaven. Het is dus een structureel iets. Oké, ze zijn gestart met toeristische vluchten, waarvan er ondertussen ook twee gestopt zijn. Berlijn en Milaan waren absoluut geen succes, daar is men mee gestopt. Er zijn er wat nieuwe gekomen, die vluchten zitten tamelijk vol, maar de piek, het nieuwe is eraf. En zelfs met die toeristische vluchten stellen wij een structurele daling vast van de maandelijkse passagierscijfers.
En dan komen we eigenlijk een beetje bij het fundamentele probleem in zaak, typisch voor de Antwerpse luchthaven. Er is een structureel probleem van de catchment area rond Antwerpen, staat er in jullie dossier hier. Deze is sowieso te klein om rendabele lijnvluchten te organiseren. Nu, we hebben in Charleroi een zeer succesvolle, wel denk ik toch, een redelijk succesvolle luchthaven. Hoe komt het dat het daar dan wel gaat en hier niet? Hè? Ik ben appels met peren aan het vergelijken, zullen jullie zeggen, maar waarom?
U bent appels met peren aan het vergelijken.
Peren met citroen, whatever.
Whatever. Het succes van Charleroi heeft alles te maken met Ryanair. Ryanair is helemaal gestandardiseerd. Lage kostenmaatschappij betekent standaardiseren op Boeing 737. Nu, een Boeing, gelukkig maar voor ons en de omwonenden, kan onmogelijk landen in Deurne. De piste is daar 1500 meter, Charleroi 2,5 kilometer. Dus een Ryanair-verhaal kan in Antwerpen niet. Dus Antwerpen heeft altijd gemikt op kleinere zakenvliegtuigen. Jammer genoeg is daar ook geen volk voor. En heeft nu kleinere type, een Braziliaans toestel, Embraer, als vloottype voor TUI. Die kan wel landen en opstijgen in Deurne. Dus het verhaal, de vergelijking met Charleroi gaat niet op, kan niet opgaan. Net zo min als met Eindhoven, waar Ryanair ook een basis heeft. Zolang en gelukkig maar de piste 1500 meter blijft, en laat ons hout vasthouden, maar dat ligt wel vast in het regeerakkoord, daar wordt niet meer aan getornd aan de lengte van die startbaan, zal Antwerpen nooit die vlucht kunnen nemen, omdat ze dat soort Ryanair, Wizzy, Wing, noem maar op, omdat ze dat soort carriers niet kunnen aantrekken.
Ik had eigenlijk een stukje van de zin die in jullie dossier stond niet gelezen. Dus er staat in, de catchment area is te klein om rendabele vluchten te organiseren met zakenvliegtuigen met 50 zitjes. Dus dat is het probleem, dat eigenlijk de toestellen te klein zijn. Je zegt de 737's, dat is 130 of zo zeker. Ja, maar dus de Embraer-toestellen, geloof ik, die zijn wel meer dan 50 zitjes.
112, 112.
Ja, maar desondanks...
Dat zijn alleen toeristische vluchten, hè.
Ja, maar desondanks zal het ook daarmee niet lukken. Is het dan omdat er geen Ryanair achter zit of zo? Of geen firma die genoeg geld heeft?
Wij stellen gewoon vast dat de cijfers, en dus als u kijkt vanaf mei, juni, juli, zijn het dus die zuiver toeristische vluchten, dat die naar beneden gaan. Wij stellen dat vast. Die gaan naar beneden, omdat, ja, het heeft...
De formule is geen Ryanair-formule.
Absoluut niet.
Ja.
Ryanair zijn citytrips, dat zijn eigenlijk bijna lijnvluchten. Die vliegen niet alleen naar toeristische bestemmingen, die vliegen wereldwijd, Europa-wide, terwijl hier zitten we met toeristische vluchten, Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Barcelona, dat zijn geen zakenvluchten, dat zijn ook geen dat wordt in, als lijnvlucht gecatalogeerd bij de luchthaven, maar eigenlijk zijn het toeristische vluchten, weliswaar met een regelmatig patroon.
Maar dus dan de reden waarom ze dus er niet in slagen, want ik onderbrak u eigenlijk een beetje van...
Kijk, je kunt in de regio Antwerpen, zijn er maar zoveel mensen, ondertussen is die regio, tel de nummerplaten die op de parking staan, er is een behoorlijk deel van Zeeland, Noord-Brabant, zelfs een stukje Nederlands Limburg, er zijn behoorlijk wat Nederlanders die komen, maar er zijn er maar zoveel. Trek een straal rond Antwerpen.
Charleroi is toch kleiner dan Antwerpen, hè?
Charleroi is klein in Antwerpen, maar opnieuw, je vergelijkt peren met citroenen. Charleroi is een luchthaven waar Ryanair zijn basis van gemaakt heeft. Idem dito Eindhoven. Eindhoven zit ook met miljoenen passagiers. Gelukkig, maar ik herhaal het, kan dat niet in Deurne.
Mm-hmm. Door de lengte van de...
Van de startbaan. Dus als er morgen een carrier komt, als... er morgen een carrier komt met veel kleinere vliegtuigen, met het model van Ryanair, wij houden ons hart vast, maar die is er niet vandaag, en dat kan ook technisch moeilijk, dan zou misschien dat wel een succes kunnen worden, maar wij stellen gewoon vast dat de zet die de luchthaven gedaan heeft, met de zegen van de Vlaamse regering, maak van een zakenluchthaven een toeristische luchthaven, dat even... gelukt is bij het Antwerps publiek, maar je kunt ene keer naar Rome vliegen, je kunt twee keer naar Rome vliegen, dan kan uw gebuur nog eens naar Rome vliegen, maar dan heb je het wel gehad. En dat is het begrip catchment area. Je kunt binnen een regio, we vergeten dan een Diablo, die u in 30 minuten de treinverbinding naar Zaventem brengt, maar dus binnen die area, die je dan nog uitstrekt tot Zeeland en Noord-Brabant, vang je maar zoveel vliegen. Dus ze zitten daar aan de limiet, en volgens ons is dat het structureel probleem, dat zal niet groeien, en dat is ook wat VLM gefnuikt heeft. Zij hadden dan nog slechte type vliegtuigen, 50 zitjes, die nooit vol geraakten. En dat gaat de nieuwe VLM ook de das om doen. Maar dit is een ander verhaal.
Ja, we laten het ons eerst eventjes over de financiële kant van de zaak hebben, want de 2014 nieuwe regering die zegt, we gaan er dus een toeristenluchthaven van maken, want Antwerpen, dat moet lukken en zo. En u zegt dat de juiste vermelding dat niet zal lukken. Dat werd dan geprivatiseerd, is te zeggen, er waren twee, de luchthaven werden twee stukken opgedeeld, een stuk van nog altijd van de overheid, de luchthavenontwikkelingsmaatschappij en dan de luchthaven, wat is het, EM,
exploitatiemaatschappij,
die is dan doorgegeven aan EGIS, is het zeker, de Franse firma. Maar die, dus het idee is dat die eigenlijk commercieel draait en ook geld zou genereren. Maar zo momenteel is het toch alleszins nog niet zo. Wat is de toestand momenteel?
Wel, er is een compleet onevenwicht in de geldtransfers van de overheid, zeg maar de LOM, de luchthavenontwikkelingsmaatschappij, die tussen haakjes eigendom is van het hele patrimonium, dus van het onroerend goed, van de gebouwen, etc. En die ook de financiering van die gebouwen doet, instandhoudingskosten.
Ja, die sowieso geld zal blijven kosten.
Sowieso. Ja. En dan heb je de luchthaven-exploitatiemaatschappij, waarvan de overheid, en dat dateert al van 1999, dat de overheid er vanaf wil van die luchthaven. Dat hebben ze op verschillende manieren geprobeerd, met een PPS, een publiek-private samenwerking. Daar is dan niks van gekomen. Nu hebben ze dus...
Deze luisteraar zal eventjes moeten wachten. Ja, ga verder.
Ja, nu hebben ze dus gezegd, kijk, we zoeken iemand die verstand heeft van zaken. Die gaat dat uitbaten, maar die betaalt ons een concessievergoeding, een exploitatievergoeding, waarvan we de exacte formule niet weten. Die is gerelateerd aan de inkomsten en aan de winstgevendheid. En wij betalen u een stuk personeelskosten, zoals gezegd die infrastructuurkosten, etc. Wel, als we die twee gaan vergelijken, die stromen, in zover we die kennen, en die kennen we alleen maar als er daar parlementaire vragen over gesteld worden in het Vlaams parlement, en die worden dan ook gepubliceerd, dat is publiek. Dat blijkt, dus de groothorde wat de luchthaven, de uitbater, betaalt aan wij, u en ik, belastingbetaler, is van de grootorde van 250.000 euro. Wat de overheid, de belastingsbetaler, vandaag aan de luchthaven betaalt, in zoverre we dat kunnen nagaan, is bijna 4 miljoen euro. Nu, ik ga een vergelijking maken. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik heb een grote hangar, waar men handel in kan drijven, of een winkel. En ik zeg tegen u, u mag van mij die winkel uitbaten. Ik betaal heel het onderhoud van die winkel. Ik betaal het personeel, want om te verkopen heb je personeel nodig. Ik betaal je personeel. En het enige wat jij aan mij moet betalen, is als je ooit winst hebt, moet je een klein beetje van je winst aan mij betalen. Ja, dat zo weten is we, het
maar,
verkocht.
Maar dat weten we nog helemaal niet, wat dat beetje winst zou zijn, of het een klein beetje is of veel. Want het idee was dat er uiteindelijk netto het ons niks meer zou kosten, dacht ik. Hè?
De eerste die gezegd heeft, ola, dat klopt langs geen kant, en is het Rekenhof. En we kunnen moeilijk het Rekenhof verwijten van niet zorgvuldig te werken. In 2013, op vraag van het Vlaamse parlement, hebben die gekeken naar heel die constructies. Ze hebben dus dat die concessieovereenkomst en die contractuele afspraken tussen de Vlaamse regering en Aegis wel kunnen inkijken. En het eerste wat zij geroepen hebben, die prognoses, groeiprognoses zijn absoluut discutabel. En zelfs met de voorliggende groeiprognoses gaat het de Vlaamse belastingsbetaler meer kosten dan in de vorige situatie. Nu blijkt dat die groeiprognoses langs geen kant te kloppen. We zien het. In plaats van hoera geroepen, we gaan vooruit, blijven ze structureel stagneren. Dus we zien het ook in de cijfers die bekend zijn. Totale discrepantie, onevenwicht tussen wat vandaag Aegis betaalt en wat de Vlaamse belastingbetaler aan Aegis betaalt. En Aegis leidt dan ook fameus verlies. Het is een NV, of Aegis, de dochter Aegis, namelijk de LEM Antwerpen, moet als NV haar cijfers publiceren. Als we de cijfers van de balancecentrale zien, die leiden danig verlies, hè? jaar na jaar.
Wacht, hè. Ik zal eerst nog eventjes bij het vorige punt. Want de grote brok is natuurlijk de 3,5, 4 miljoen. Wat ik interessant vond, is wat jullie melden, dat in 2015 wordt er voor meer dan 3,5 miljoen toegestopt. En dan hebt u de jaarrekening die dan in juli gepubliceerd is, daar een screenshot van rij code 740 bijgevoegd. 3.570.370 euro's bijgepast door de overheid. Maar dan staat er, voor 2016 is alvast nog eens 3,99 miljoen.
Zeg maar dus, 4 miljoen.
Ja, dus dat is in, via het parlement dan of zo?
Ja, dat staat in de begroting.
Dat staat in de begroting.
Officiële begrotingscijfers.
Maar dat betekent dus dat in deze tijden van besparingen, alles wordt duurder, dat er dus 15% opslag gegeven is voor, extra financiering gegeven is voor de verlieslanden.
Opnieuw, wij vragen transparantie. Wij vragen al heel lang, en we zijn nu zover gegaan tot voor de Raad van State, om inzicht te krijgen in de juiste contractuele afspraken van die concessievergoeding. Dat is conform wat afgesproken is in die concessievergoeding. Ja. Dus Aegis heeft dat zeer goed onderhandeld, was de enige aanbieder. Mevrouw Krevits, destijds minister, verantwoordelijke minister, heeft dat onderhandeld, wat ons betreft met weinig succes. Maar dat staat erin. Dus wij, belastingsbetaler, betalen veel geld aan Aegis. En Aegis betaalt quasi niks.
Maar ondanks de 3,5 miljoen vorig jaar, zegt u, schrijven jullie ervan, er is een cumulatief verlies, dat dan ook in het rapport staat, van bijna een miljoen, geloof ik. Hè,
dat is de NV LEM Antwerpen. Dus dat is de dochter van Aegis. Die baat uit en die heeft aanloopverliezen, maar die verliezen blijven maar aangroeien.
Ja, maar ik bedoel, het is ook die firma, die dochter die 3,5 miljoen krijgt. Hè?
Absoluut. Ondanks dat leiden ze nog cumulatief 999.000, om niet te zeggen 1 miljoen.
Dus ze hebben ieder jaar een aantal honderdduizenden tekort. Ja. Oké. Wat ging ik nu... Ja, dan is er nog een probleem met Europa.
Er is inderdaad een probleem met Europa. Ik zei het al, vanaf 1999 probeert de Vlaamse regering van de exploitatie, eerst van de luchthaven in zijn geheel, hebben ze geprobeerd een domeinconcessie, dan hebben ze geprobeerd die PPS. Dat is niet gelukt, dan hebben ze gezegd, ola, wat gaan we doen? We gaan eigenlijk het patrimonium splitsen van de exploitatie. U zei het al, daar hebben ze dan op gevonden, we gaan een lomstructuur maken.
Dus een verlieslatende afdeling eigenlijk wat geld kost.
Dat zegt
apart.
U. Dat zegt u, oké. Okay. Dat is patrimonium van de... Ja. Van de dat is publiek patrimonium. Dat houden we. En ook al de instandhoudingskosten. Maar de exploitatie, het is eigenlijk niet de doelstelling van de overheid van een luchthaven te exploiteren. Heel slim, we gaan daar een exploitatiemaatschappij en daar gaan we een concessiehouder voor vinden.
Ja, maar dus die exploitatiemaatschappij, die genereert inkomsten, die maakt winst, maar die lom...
Momenteel absoluut geen winst.
De lom zal nooit winst maken, dus daarom zeg ik, dat is een kostenpost.
Dat is dus een kostenpost, maar de openbare wegen zijn ook kostenposten. Hè. Ze zien het in die context, dat is publiek domein, dat gaan wij onderhouden. Maar wat zegt nu Europa? Oho, oho. Die constructie van u, dat is heel goed gevonden, maar dat mag geen verborgen staatssteun zijn. Want het is niet omdat je twee NV's maakt, de een houdt je, de ander besteed je uit, maar er blijven geldstromen van de een naar de andere. Dat kan in onze ogen staatssteun zijn en staatssteun aan regionale luchthavens is absoluut verboden. In een eerste advies in 2014 heeft Europa gezegd, volgens ons is dat staatssteun, maar wij gaan er ons over uit. Jij moet dat aanmelden helemaal, jij moet transparant maken, jij, Vlaamse regering, moet transparant maken hoe dat zit met die stromen. Of dat inderdaad geen staatssteun is, wat het voor ons op het eerste gezicht is. En dat heeft dus ook de Vlaamse regering onderkend, maar ook de bedrijfsrevisor van de naamloze vennootschap Aegis Antwerpen, om ze zo maar te noemen, heeft dat ook onderkend en schrijft in zijn bijlage bij de jaarrekening, pas op, want dat is een zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hangt. Dus Vlaanderen...
Maar we gaan nu 3 jaar later, we spraken van 2014, we zijn al meer dan 2 jaar later. Wanneer komt dan dat definitief oordeel? Komt dat zwaard al dan niet naar beneden? Of verdwijnt het?
Dat kan alleen maar komen, en nu word ik technisch, als Vlaanderen officieel de vraag stelt aan Europa, wat wij daar gedaan hebben, is dat kosher. Ze hebben een pre-notificatie gedaan in 2014, vandaar het informele antwoord van Europa. Volgens ons is dat steun, maar ze moeten een officiële aanvraag doen. Maar omdat ze de bui volgens ons al zien hangen, dralen ze met die officiële notificatie. Maar wat hebben ze wel gedaan? Ze hebben ondertussen met Aegis een tot nog toe geheim addendum onderhandeld. Maar we weten dat door middel opnieuw van parlementaire vragen. Het is dus niet meer geheim. De inhoud is nog altijd geheim, maar dat het bestaat is niet geheim. Waarin ze afgesproken hebben, als die onzekerheid blijft hangen, of in het slechtste scenario, als de Europese Unie zegt dat jij, of de Europese Commissie, dat die staatssteun, dan moeten wij terugvorderen van uw lem. En dan heb jij het recht eruit te stappen, maar dan staat in de concessievergoeding dat je een verbrekingsvergoeding kunt eisen. Hoe groot is die verbrekingsvergoeding? Wij weten het niet, maar wij zouden het graag willen weten waarom al die geheimdoenerij. Omwille van die zaken, de Vlaamse regering zit daar gevrongen, wacht, ziet erbij hangen en heeft tot nog toe geen officiële notificatieaanvraag ingediend bij de EU.
Ja, er zijn dus geheime akkoorden die afgesloten zijn. Jullie vragen dus op basis van de openbaarheid, de decreet van openbaarheid van bestuur om die vrij te geven. Daar krijgen jullie, daar wordt er negatief op gereageerd. Er is een arbitrage, alleen een overleg, wat is het, een klachtencommissie of hoe heet het?
Een commissie die definitief beslist over dergelijke vragen.
Ja, en die heeft hen gelijk gegeven.
Die heeft gezegd nee, ja. Je krijgt het niet.
Ja, en maar ook dus de parlementariërs stellen dan vragen, die krijgen het ook niet of veel besloten of zo. En jullie hebben nu eigenlijk, mijn punt waar ik toe kom, jullie zijn naar de Raad van State gestapt.
Wij hebben de nietigverklaring gevraagd van die beslissing van die discussiecommissie om te zeggen, jullie krijgen het niet. Hebben wij de nietigverklaring gevraagd op basis van, inderdaad, u zegt het, decreet van openbaarheid van bestuur. En wij wachten die uitspraak af.
Wanneer komt dat? Want de Raad van State, dat onze kan een paar maanden of jaren duren.
Onze laatste tegenwerpingen hebben wij verstuurd in november vorig jaar. En dan gaat de Raad van State, dan komt het verslag van de auditeur, maar verwachten nog in de loop van dit jaar daar een uitkomst over. Hoor. Tenzij de Vlaamse regering uit pure schaamte zegt, kom, we zullen het ondertussen dan toch maar transparant maken.
Mm-hmm. Ondertussen, Paul, wat u nu komt te vertellen, is er al wat respons op? We gaan naar het einde, u moet om twee uur een andere afspraak, dus u moet er ook vandoor. Uw koffie is op, er staat er misschien nog, maar... wat is er is er nog
is behoorlijk wat weerslag in de pers geweest vanmorgen. Verschillende kranten hebben uitgebreid bericht over ons...
Na het bericht van gisteren of eergisteren. Hè?
Na dus gisteren. Ja, hè? Ja. Gisteren hebben wij dat verstuurd. ATV heeft er ook een heel objectief bericht of een stukje aan besteed tijdens het avondnieuws van gisteravond. Dus oké, wij eindigen met de oproep naar de Vlaamse regering. Want wie zijn wij tenslotte burgerplatform Vliegerplein? Wat is onze doelstelling? Onze doelstelling is te kijken, dat moddert nu 30 jaar aan, dat vliegveld. daar is 350 hectare. Daar is inderdaad wat de werkstelling en wat return voor Vlaanderen. Zijn er geen alternatieven die minstens evenveel maatschappelijk, milieutechnisch en naar werkgelegenheid en naar duurzaamheid toe evenveel opbrengen? En die zijn er zeker. En wij zijn nu aan het praten met een aantal stedenbouwkundigen, et cetera, om met een voorstel te komen, maar wij nodigen de Vlaamse regering en ook de luchthaven en andere stakeholders uit om met ons rond de tafel te zitten en over die alternatieven na te denken, maar verder gaan zoals ze nu bezig zijn, met een geheime overeenkomst die de belastingbetaler 10 keer meer kost dan dat ze opbrengt, terwijl dat de doelstelling was van de privatisering destijds. Ze gingen er vanaf zijn, de kosten gingen dalen en het ging tenslotte wat opbrengen voor de Vlaamse belastingsbetaler. Dat is absoluut niet gebeurd. De opmerkingen van het Rekenhof van 2013 zijn helemaal uitgekomen. Die groeiprognoses zijn er niet. We boeren achteruit. Dus zeggen wij, maak er een eind aan, zit met ons rond de tafel en laat ons met op een open blad zien wat kunnen we daar wel doen. Combinatie van recreatie, van klein bedrijvencentrum, van de gebouwen mogen blijven bestaan, dat museum mag blijven bestaan. Ik laat hier niet verder in onze kaarten kijken, want wij gaan daar komen met een concreet dossier en graag met overleg met de Vlaamse regering, zo niet zonder, maar wij zullen daar met een concreet en een goed onderbouwd voorstel komen.
Dat is dus een dossier van de Vlaamse regering, maar het is natuurlijk ook zeer Antwerpen en de gemeenten in het oosten rond. Mortsel, Deurne, wat is het? Dus Deurne is dan nog een stuk van Antwerpen, maar het is daar nogal stil rond. Behalve misschien Ingrid Pira destijds, die daar wel bezig was en is met dat dossier, die nu ook op Vlaams niveau zit, niet in het parlement zeker. Hè? Ja. Maar voor de rest hoor je iets van, want ik weet dan bijvoorbeeld, Nick de Ridder is een ongelooflijke fan van de luchthaven. Is het nu, verwacht u nu dat het dus de Vlaamse politici zullen zijn of de parlementariërs die zullen reageren? Wel, veel de Ridder zat of zit ook in het parlement, denk ik.
Top.
Ja, dus vragen ze eigenlijk de lokale politiek, is die daarmee bezig?
De lokale politiek is daar zeker mee bezig, zeker aan de kant van Boeghout-Vremde. Ook in mindere mate aan de kant van Antwerpen. Maar daarom zijn wij een burgerplatform, bottom-up, vanuit de burgers. Wij hebben 9 verenigingen die zich bij ons hebben aangesloten. En dat gaat van buurtcomités en straatcomités tot hart tegen hart, tot natuurpunt, etc. Er is een beweging die nu eindelijk zegt, oké, je kan het. Je kan klagen en zeggen het milieu, maar wij hebben het altijd ook vanuit de economische kant benaderd. Dit is een bodemloze put, waar zijn we mee bezig? Dat zijn argumenten waar op de lange duur, denken wij, ook de Vlaamse regering oren moet naar hebben. Zeker als u zegt, ja, dat kost 4 miljoen en we zitten in tijden van budgettaire inkrimpingen. Dus onze oproep is heel duidelijk. Vlaamse regering, kom, praat met ons over alternatieven.
Ja, want het is inderdaad wel zo, de kosten zijn niet voor de gemeentes. De lasten misschien wel, maar niet de kosten.
Zo is dat.
Goed, dank u wel Bert Leemans van het burgerplatform Vliegerplein voor uw bijdrage. We zullen nu laten gaan naar uw andere afspraak.
Familiefeest.
Familiefeest, dat is beter. Hè? En dan kijk ik even of ik hier nog een plaatsdraaiende krijg.